Heer Jezus, wij vertrouwen u. Heer Jezus, wij geloven in u. En wij vertrouwen ook dat u zult spreken in dit moment, ook als uw woord opengaat. Wij geloven in uw Heilige Geest, in uw aanwezigheid in ons midden. En wij geloven ook in uw werk in ons hart. En daarom bidden wij dat vanuit dit moment ook, vanuit aanbidding, vanuit woord, dat u ons allemaal heel persoonlijk gaat aanraken en gaat geven wat wij nodig hebben. Precies wat wij nodig hebben. Wij vertrouwen u, Heer Jezus. Wij vertrouwen uw leiderschap en rusten in uw naam, in Jezus' naam. Amen. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. De kinderen die zijn ook bij ons in de dienst. Ik heb er een aantal gezien. Waar zitten jullie? Daar. Ben je blij dat je vakantie hebt? Ben je blij dat je vakantie hebt? Ja! Wauw! Daar heb je lang naar uitgeleefd, of niet? Heel mooi. Nou jongens en meiden, ik wil even bij jullie beginnen. Want als je dan vakantie hebt en je kunt lekker gaan spelen, je hebt lekker veel tijd, dan betekent dat er alweer een schooljaar voorbij is. En dat je alweer een seizoen erop hebt zitten. En als je dan omkijkt naar het afgelopen seizoen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je heel veel dingen hebt meegemaakt die ontzettend leuk waren. Heel veel mooie dingen. Klopt dat? Lekker spelen met vriendjes, vriendinnetjes op het schoolplein. Gewoon, ja, precies. Leuke dingen. Maar ik kan me voorstellen dat het niet alleen maar leuk is en mooi op het schoolplein en in de klas. Dat je ook dingen hebt meegemaakt afgelopen schooljaar die gewoon niet leuk waren. Moeilijke dingen. En misschien wordt er bij jullie in de klas wel gepest. Of misschien word je zelf wel gepest. Vind je dat super moeilijk. Of misschien is er sprake van buitensluiten. Weet je wel, van die groepjes, bondjes. Misschien wel ruzie op het schoolplein. Kan ook zijn dat een vriendje of een vriendinnetje of een jongetje en meisje uit je klas een verjaardagsfeestje hield. En je had zo gehoopt dat je een uitnodiging zou krijgen, maar die kwam er niet. Voor je stom. Was je misschien wel boos van of verdrietig. Weet je, er kunnen gewoon hele mooie dingen zijn, maar ook hele moeilijke dingen. En vanmiddag in de preek gaat het over moeilijke dingen die kunnen gebeuren. Dingen die helemaal niet zo leuk zijn, maar dat gebeurt ook in het leven. Dat het en mooi is en moeilijk is. En vanmiddag gaat het over verlies. Dat zijn zeg maar hele moeilijke dingen. Hè? Als iemand die, van wie je heel veel houdt, overlijdt. En als je die moet begraven. Heeft een van de kinderen het wel eens meegemaakt? Best wel bij een begrafenis geweest? Ja, ik zie hier handen. Van opa en oma misschien of van anderen. Dat is verdrietig. Het kan moeilijk zijn. Maar misschien ook echtscheiding, hè? In je klas. Dat je weet van papa of mama, van een vriendje of vriendinnetje zijn uit elkaar gegaan. En heb je gezien hoe moeilijk dat is. Misschien zijn hier ook wel kinderen en je hebt het zelf meegemaakt. Dat papa en mama afgelopen jaar uit elkaar gingen. En tegen elkaar zeiden van ja, we kunnen gewoon niet verder. Dat is ook verlies. Weet je, en als je dat kent, dan hoop ik zo dat je de Heer Jezus daarin dan heel dichtbij ervaart. Als je 's avonds in bed ligt, of als je bang in het donker bent, of als je je misschien alleen voelt, alleen op je kamer. Dat je toch hebt gemerkt van ja, ik ben hier toch niet alleen. Dat juist als het moeilijk is, dat je dan de Heer Jezus gewoon heel dichtbij ervaart. En misschien kan je hem niet zien met je ogen, maar dat je toch weet met je hart. Hij is erbij. En daar gaat het vanmiddag over in de preek, over moeilijke dingen. Maar daarin, dat in die moeilijke dingen, dat de Heer Jezus daarin heel dichtbij wil komen. En afgelopen week eigenlijk hadden we de Nehemia-serie. En vanaf volgende week gaan we de zomerserie in, onderweg met de kleine profeten. En vandaag is eigenlijk een themadienst vanmiddag over verlies. En waarom dan? Waarom wilden we dat graag? Nou, eigenlijk heel eenvoudig, omdat verlies, het is er. Het is er. En we hebben er allemaal mee te maken. Het verlies van geliefden bijvoorbeeld afgelopen weken. Het verlies van Jacques. En het was zo'n prachtige broeder. Ook helemaal in het midden van de gemeente, in het midden van het koor. En hij is er niet meer. Ja, hij is bij Jezus, maar hij slaat hier een gat. En gisteren de dankdienst voor zijn leven, dat was bijzonder. Maar als je dan Alexa een hug geeft en sterkte wenst, dan voel je het gewicht van het verdriet en het gemis en de plek die niet meer gevuld is. En verlies is ingrijpend en het is er. En de gebedskaartjes, daar proef je toch heen. Verlies. Maar ook bijvoorbeeld echtscheiding, wat ik al even noemde. Het verlies wat daarin ligt. Het is er, het is ingrijpend. En zo zou je nog meer dingen kunnen noemen. En ik weet zelf ook vanuit de gemeente, maar ook persoonlijk, hè, dat het ingrijpend is op zo'n manier dat je er een hele tijd nog mee bezig kunt zijn. 11 jaar geleden overleed mijn oudere zus. Dat is 11 jaar geleden, maar het is onderdeel van mijn verhaal. Het heeft mij ook gevormd in wie ik ben, omdat het ingrijpt. En de tweede reden dat we erbij stil willen staan vanmiddag bij verlies is omdat verlies ook stilzet. He, dus als het leven een film zou zijn, dan maakt verlies het tot een bevroren beeld. Dat is wat verlies doet. Het breekt in en het zet stil. Het gaat zo over verlies van geliefden, maar ook als je plotseling geconfronteerd wordt bijvoorbeeld met familiegeheimen die bovenkomen, waarvan je nooit had gedacht dat het in jouw familie zou spelen. Bam, alles staat stil en ineens is alles anders. En je moet afscheid nemen van iets wat had kunnen zijn. Of afscheid nemen van iets waarvan je gedacht had dat het zo was. Maar ook burn-out, verlies van gezondheid of een slecht nieuwsgesprek in een ziekenhuis. Het zet stil. En dat voel je als je ermee geconfronteerd bent. Maar ondertussen dan dendert die samenleving maar door. En het leven lijkt wel op hol geslagen. Maar je kunt niet meer aanhaken en je kunt er niet meer bij. En dat gevoel kun je ook hebben in de gemeente, hè? Dat je denkt van oh, die stadskerk, dat is wel een hele snelle stadskerk. We willen de wereld winnen voor Jezus en we moeten de stad bereiken met het evangelie en het koninkrijk mag doorbreken en we zijn erbij en we zitten op de eerste rij en dat is allemaal waar. En ik geloof ook echt dat de Heer Jezus deze gemeente hier heeft geplant en geplaatst, ook echt wel om die wereld te winnen. Maar dan kun je soms zo het gevoel hebben, oh, het is zo'n snelle stadskerk. En daarom is het zo belangrijk dat wij ook een langzame stadskerk durven te zijn. Gewoon een hele trage, slome stadskerk. Dat wij durven stilstaan en niet voorbij hollen aan verdriet en leegte wat er is. En wat ook gewoon heel veel doet en wat heel veel impact heeft. En daarom vanmiddag verlies. En op een bijzondere manier, op een bepaalde manier, want Jouke die heeft een film gemaakt. Jouke zit hier vooraan, Jouke van Til. En het ging over het verlies van zijn opa. En enerzijds is het een soort persoonlijke verwerking van zijn persoonlijke verhaal. En tegelijk komt het op zo'n manier naar je toe dat het ja, ook voor ons allemaal is. En daarna zal jou ook zijn persoonlijke getuigenis vertellen. En daarna doen we het woord open. Mag ik je uitnodigen, Jouke?
Ongeveer 1,5 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven van deze film. Ik zat toen eigenlijk midden in het seizoen in mijn leven van verlies, van pijn, van zelfverwijt. Van ja, droogte eigenlijk in mijn leven. En ik worstelde heel erg met mezelf. Net zoals Jochem ook met zichzelf worstelde. En eigenlijk na een paar maanden had ik, na een hele periode, had ik nooit geloofd dat ik God op deze positie, of deze tijd van mijn leven, zou ervaren op een manier waarop ik nooit had gedacht dat ik hem zou ervaren. Ik worstelde de hele tijd met zelfverwijt. En ik had mijn opa had ik al 1,5 jaar niet gezien voordat hij ziek werd. En toen hij ziek werd, duurde het ook 1 jaar voordat hij ongeveer overleed. En omdat ik hem al zo lang niet had gezien, vroeg ik mij heel erg af van, zit mijn opa nog wel op mij te wachten? Had ik niet meer kunnen doen? Allemaal vragen van je denkt van, die een blokkade vormen in je gedachten. En ik was heel erg bang dat hij teleurgesteld in mij zou zijn en dat hij negatief naar me zou kijken. Die gedachte vormde echt een blokkade en dat duurde steeds, werd steeds groter, werd steeds intenser. En tegelijkertijd had ik wel heel erg een verlangen in mijn hoofd zitten dat ik mijn opa nog wou zien. Ik wou echt afscheid van hem nemen, want ik was bang dat ik dat niet meer zou doen als ik mijn gedachten de leiding zou laten nemen. En ik weet nog dat ik na een tijdje gewoon toch bij mijn familie aanklotte. Ik weet dat het voor mijn familie ook een hele zware en heftige tijd was. En ik wou hun ook niet tot last zijn, maar na een tijdje dacht ik gewoon van ja, ik wil ook mijn gedachten proberen te vertellen, want ook dat probeerde ik van me af te houden. Ik dacht van ik wil niet mensen tot last zijn. Uiteindelijk ben ik met een familielid in december 2016 naar mijn opa gegaan. En hij was toen al echt heel erg ziek. Hij lag al op bed en ik kon niet eens meer rechtop zitten. Maar toen ik naar mijn opa toe ging, dacht ik ook van, nou weet je wat, ik kom wel als verrassing. Ik laat niet weten dat ik kom, want dan kan hij zich ook niet voorbereiden op een negatieve reactie. Want daar was ik gewoon echt heel bang voor. Dus ik dacht van, ik kom wel als verrassing, daar dek ik mezelf een beetje in. Op het moment dat ik daar kwam, weet ik nog dat het hartverscheurend was. mijn opa lag op bed samen met mijn oma. En het moment dat ik de deur opendeed van de slaapkamer, zag mijn opa mij. En in plaats van dat hij boos op me was of teleurgesteld op mij was, ging hij rechtop zitten. Of tenminste, dat probeerde hij, want dat lukte hem al niet meer. En ik weet nog dat hij het verlangen had om mij even aan te raken, gewoon even dichtbij te komen. Hij vroeg ook aan mij, hoe gaat het met je? Wat ben je mee bezig in het leven? Hij had oprechte interesse en ik had dat nooit verwacht. Het deed zo ontzettend veel met mij. En ik weet nog dat ik daarna ook aan hem vroeg van, nou, wat gaat u morgen doen? En ik wist dat hij lichamelijk zwak was, maar geestelijk was hij nog heel sterk. En hij was bezig met een laatste kunstwerk voor de familie. En hij zei met overtuiging tegen mij van, ja, morgen ga ik schilderen, morgen ga ik kunstwerken afmaken en dit en dat. En ik ga nog administratie doen en allemaal dingetjes. En ik dacht echt van, hoe sneu is het eigenlijk om te zien dat iemand lichamelijk helemaal afbrokkelt, maar geestelijk nog zo ontzettend scherp is. En het voelde als voor mij wel als een goed afscheid. En ik was heel blij dat ik naar mijn opa was gegaan en dat ik niet de gedachte de leiding liet nemen. Maar een paar maanden daarna kwamen de gedachten gewoon weer. Ik begon me gewoon weer dingen te verwijten. Het was niet over, want ik dacht nog steeds van, had ik niet meer kunnen doen? Waarom heb ik zo lang gewacht met naar mijn opa toe te gaan? Dus je veroordeelt jezelf continu. En ik weet nog in februari 2017, 2 maanden nadat ik bij mijn opa was geweest, kwam er een nieuwe periode in mijn leven. Ik ging namelijk, ik had een operatie waarbij ik onder narcose zou gaan. En dat zou voor mij een afsluiting zijn van een heel lang periode in mijn leven waarin ik constant naar het ziekenhuis toe moest. En aan de ene kant verlangde ik daar heel erg naar, maar aan de andere kant, hoe dichterbij dat kwam, hoe meer ik het idee had dat ik zou overlijden. En ik snapte niet waarom, maar het was zo'n realistische gedachte. Ik kreeg het ook niet uit mijn hoofd, terwijl er eigenlijk geen risico was aan mijn operatie. Maar omdat het zo realistisch was, begon ik alles los te laten waar ik waarde aan hechtte. Familie, vrienden, dingen die ik belangrijk vond in het leven. En uiteindelijk kon ik de dag voor mijn operatie tegen God zeggen van, God, het is goed zo. Als het mijn laatste dag is, is het goed. Het was heel heftig voor mij. En ik snapte niet waarom dat zo was, maar het was er wel. En tegelijkertijd bij zo'n operatie heb je ook dingen die je moet regelen. En ik had nog een kamerjas die ik moest regelen, die had ik nog niet. En ik had nooit gedacht dat ik God heel dichtbij zou ervaren in iets kleins als een kamerjas. Ik weet nog dat ik een gesprek had met mijn ouders over de operatie. En mijn moeder stelde voor van, opa die heeft nog wel een kamerjas. Misschien kun je die lenen. Maar ik dacht van, ja, ik verwijt me. Ik veel, dat verdien ik helemaal niet. Laat opa maar lekker met rust, want hij heeft het al zo zwaar. Hij is al zo ziek. Dat gaat niet gebeuren. Nou, toch is het gebeurd. En een week voor mijn operatie gingen mijn ouders langs bij mijn opa. En hij was bijzonder helder die avond. En mijn moeder vroeg aan mijn opa van, heeft u nog een kamerjas voor Jouke? En op dat moment begon hij te huilen. Hij begon te huilen en hij zei tegen mijn moeder van, ondergaat Jouke een operatie, wat heftig, wat gaat het wel goed komen? Gaat hij dat wel overleven? En vervolgens zei hij ook van, nou, ik heb 2 kamerjassen. Hij mag ze niet lenen, maar hij mag ze allebei hebben. Heeft u nog een keuze? En hoe klein dat misschien ook klinkt, voor mij was dat heel heftig. Want ik dacht van, ik heb zo lang niet geïnvesteerd in mijn opa. En mijn opa die geeft gewoon eigenlijk alles. En hij geeft ook al zijn energie. Want voor mij besteedt hij aan mij op een of andere manier. Terwijl ik echt dacht van, u heeft het al zo zwaar. U gaat elk moment overlijden. En dat kwam zo dichtbij. De dag na dit alles was mijn opa niet meer aanspreekbaar. Het was zelfs zo heftig dat hij morfine kreeg. En zo'n dosis dat hij nooit zou kunnen overleven. Wonder boven wonder overleefde hij het wel. Maar al met al was het toen echt de laatste fase van hem. Op het moment dat ik op de operatietafel lag, was ik eigenlijk heel rustig. En ik had zoiets van, nou, ik voel me helemaal ontspannen. Het is allemaal goed zo. Ik krijg helemaal niet plakketjes op je lichaam, weet je wel. En ik dacht van, nou, laat het maar komen. Ik ben er wel klaar voor. En nou, Uiteindelijk ontwaakte ik wel. En ik had het wel overleefd natuurlijk, anders zou ik hier niet staan. Maar ik weet wel dat ik werd wakker. En de eerste wie ik aankeek was mijn vader. Mijn vader zat bij mijn bed. En het eerste wat ik vroeg aan mijn vader was, leeft opa nog? Maar mijn vader knikte nee. Die leefde niet meer. Hij was overleden op het moment dat ik onder narcose was. En ik weet nog wel dat ik toen, als het eerste wat ik deed, was zijn kamerjas aantrekken. En dat voelde echt als een warme mantel waarin ik helemaal tot rust kwam. Ik wist dat het goed zo was. En de reden waarom ik dit alles vertel, is omdat ik nooit had gedacht in zo'n heftige periode God te zien door een klein ding als een kamerjas. En ik ook daardoor blijvend veranderd ben geworden. En het is bijzonder om te zien hoe je door zoiets kleins, wat klein lijkt, gewoon kan zien hoe trouw en hoe onvoorwaardelijk Gods liefde is. Want hij wil je overspoelen. En zo voelde die kamerjas voor mij ook. Het was niet eentje die ik even mocht lenen. Nee, ik kreeg twee en die ik mocht hebben. En dat was zo heftig voor mij, zeg maar. En dat is ook precies hoe God zijn liefde voor ons heeft, zeg maar. Hij heeft ook onvoorwaardelijk lief. Hij is trouw. Ook op het moment waarop wij ervoor kiezen om God niet op te zoeken, zoekt hij ons wel op. En staat hij altijd voor ons klaar. En zo heb ik dat heel erg door mijn opa gezien in zijn laatste dagen. En ik heb dan wel echt gezien dat in het moeilijkste seizoen van verlies, God die zo'n groot onvoorwaardelijke liefde heeft, die, ja, dat heb ik zo dichtbij ervaren, daar had ik nooit bij stil kunnen staan. En ik kan alleen maar zeggen van, wat een goede God hebben wij die wij hier dienen. En echt heerlijk, geniet ervan. Amen.
Mooi. Dankjewel, Jouke, voor je getuigenis. Heel mooi. Dat juist in een seizoen van verlies en rouw, en dat het moeilijk voor je was, dat je juist daarin de onvoorwaardelijke liefde van de Vader hebt leren kennen. En daardoor blijvend veranderd bent. Heel bijzonder. Dankjewel. En we gaan ook het woord nu openmaken in Johannes 11 en precies dat thema aanraken. We hebben te maken met een seizoen van verlies. Lazarus is ziek en zal sterven. En juist daarin komt dan Jezus dichtbij en laat hij zichzelf zien aan manieren zoals hij zichzelf nog niet had laten zien. En ik wil lezen vanaf vers 1 en daarna een stukje vanaf vers 32 en nog vers 43. Drie stukjes uit het hoofdstuk. En dan lezen wij, er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. En de zieke Lazarus was haar broer. En de zuster stuurde iemand naar Jezus met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. En toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. En Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. En dan vers 32. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer en ze zei, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. En Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en dat ergerde hem, het raakte hem. En diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? En ze zeiden, kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen en de Joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden? En het laatste vers. Daarna riep hij, Lazarus, kom naar buiten. Ja, er is zegen in seizoenen van verlies. En soms kunnen wij zo kijken naar bergtopervaringen, naar hoogtepunten in ons leven, wanneer wij de wind in de rug hebben en we bij wijze van spreken kunnen vliegen als de brandweer, dat de seizoenen zijn. Dat de seizoenen zijn van zegen. En daarom is het goed om tegen elkaar te zeggen en het ook te beseffen dat heel vaak juist op de dieptepunten, de diepste ontmoetingen met Vader, Zoon en Heilige Geest gebeuren. Dat juist wanneer de wind tegen zit En juist wanneer er sprake is van pijn of van verdriet, of juist wanneer verlies gewoon inbreekt, dat juist op die diepte momenten de diepste ontmoetingen met Vader, Zoon en Heilige Geest gebeuren. En dat is ook wat gebeurt in het Lazarus verhaal wat we hier gelezen hebben. Dat Martha en Maria Jezus leren kennen op een manier zoals ze hem nog niet kenden. En dat juist in een seizoen van verlies en rouw. En wat gebeurt er precies? Ja, Lazarus, hij wordt ziek. En Martha en Maria, zijn beide zussen, die sturen een bericht naar Jezus. En het is een kort bericht. Heer, uw vriend is ziek. En ze verwachten dat Jezus onmiddellijk opstaat en komt. En het treft mij zo in dit verhaal dat Johannes meerdere keren zegt dat Jezus zo ontzettend veel hield van Lazarus. En dat Jezus ook Maria en Martha zo ontzettend lief had. Jezus was bevriend met dit bijzondere gezin. Hij had er een speciale band mee. Dus ik vermoed dat Martha en Maria daarom die zin maar heel kort hielden. Heer, uw vriend is ziek. Uitroepteken. Jezus komt wel. Maar Jezus reageert onverwacht en ongedacht. Want hij bouwt een vertraging in van 2 dagen. Jezus komt niet. Onmiddellijk. En dan zien wij dat als hij dan komt, en als hij dan in Betanië nadert, dat Lazarus al 4 dagen in het graf ligt. Jezus is veel te laat. Jezus was veel te traag. Het is voorbij, Lazarus ligt al 4 dagen in het graf. En zo zag Maria dat ook. En dat moment, dat wordt zo bijzonder beschreven. Dan zie je het gewoon gebeuren dat de Heer Jezus daar uit de verte opdoemt. En dat Maria naar hem toe snelt. En dat moment dan valt ze op haar knieën aan de voeten van Jezus. En dan grijpt ze hem vast. En dan staat er dat ze weeklaagt. Dat die diepe uiting van verdriet. En ze barst in tranen uit. En die stromen over haar wangen. En ik stel me zo voor dat die met dikke druppels op de voeten van Jezus vallen, haar tranen. En ze heeft meer tranen dan woorden op dat moment. Ken je dat? Dat je meer tranen dan woorden hebt? Waar is Maria nu? Veel meer tranen dan woorden, want er komt maar 1 zinnetje uit. En dat zinnetje, dat kennen wij. Als u hier was geweest, Heer, dan was mijn broer niet gestorven. Ken je die zin? Heer, u bent te laat. Heer, u bent veel te traag. Als u hier was geweest, Heer, dan was mijn broer niet gestorven. Ken je die plek? Aan de voeten van Jezus? Kennen zijn voeten jouw tranen? En ken je die vraag? Heer, als u niet zo traag was geweest, als u niet te laat was geweest, Heer, dan zou niet gebeurd zijn wat nu wel is gebeurd. Dan was het anders gelopen met mijn huwelijk. Dan was het anders gegaan met mijn gezondheid. Dan stond ik nu in een andere verhouding met mijn kinderen. Dan was dat slechte gesprek, dat slecht nieuwsgesprek in het ziekenhuis niet gebeurd. Dan was die geliefde van mij was niet overleden. Heer, als u er was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. Ken je die vraag? Ik denk het wel, hè. Want wij allemaal, we weten wat verlies is. Het breekt in, het zet stil. En daar is Maria. Op die plek. En het treft mij zo hoe Jezus reageert. Want Jezus ontkent het niet. Sterker nog, je proeft dat Jezus Maria groot gelijk geeft. Maria, je hebt helemaal gelijk. En dat blijkt ook wel uit wat er eerder gebeurt. Als Jezus dat bericht ontvangt van Heer, uw vriend is ziek. Dan weet Jezus dat Lazarus zal overlijden. En dan zegt hij tegen zijn leerlingen. Lazarus is gestorven en ik ben blij dat ik er niet bij was. Opdat jullie nu tot geloof kunnen komen. Oftewel, opdat jullie kunnen groeien in je vertrouwen in mij. En door dat hele Lazarus verhaal heen, dan proef je dat Jezus met dingen bezig is. Jezus heeft iets in zijn hart, Jezus is iets van plan. Het doordringt elke regel van dat verhaal. Jezus is erop uit om iets van zichzelf te laten zien op een bijzondere manier. En daarom komt hij naar Maria toe en met zoveel woorden als: Maria, je hebt gelijk. Als ik meteen was gekomen toen je het mij vroeg, dan was je broer niet gestorven. Want je kent mij en je weet dat ik mensen genees en je hebt mij mensen zien genezen. Je kent mij als geneesheer. En als ik was gekomen toen je het mij vroeg, dan had ik je broer genezen. Maar, Maria, dan had je mij ook niet meer leren kennen en dieper leren kennen dan dat. Maar ik wist ook, Maria, dat jouw hart toe is aan nieuwe openbaring. Jouw hart kan meer aan, kan meer zien. Is er aan toe om mij te ontmoeten en mij te kennen op een manier die dieper is. Op een manier zoals je mij nog niet hebt gezien. Ik wil dat je mij persoonlijk ontmoet en mijn weigering om meteen te komen. En de vertraging die ik heb ingebouwd, Maria, dat was geen afwijzing. Nee, het was voor mij een gelegenheid. Het was voor mij een kans om mezelf te laten zien op manieren zoals je mij nog niet hebt gezien. En dat is de zegen in seizoenen van verlies. Dat Jezus een seizoen van verlies ombuigt in een seizoen van vernieuwing. Dat hij juist op dat moment met nieuwe openbaring komt over zichzelf. Dat hij juist dat moment aangrijpt om ons dieper te wijden en dieper te mee te nemen in het kennen van Vader, Zoon en Heilige Geest. En als Jezus ons laat wachten, dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij iets van plan is. Dat hij van plan is om zichzelf aan jou te laten zien op manieren zoals je hem nou tot nu toe nog niet eerder zo hebt gezien. En dan proberen wij te turen naar de bergtopervaringen, naar de hoogtepunten. En dan willen we de wind in de rug en dan zegt Jezus: maar joh, omarm het seizoen van verlies, want ook daarin kan ik dichtbij komen en je de ogen openen. En dat trof mij in het getuigenis van Jouke. Dat hij zei: juist in het seizoen van verlies heb ik de Vader ontmoet. En zijn onvoorwaardelijke liefde voor mij geproefd. Zoals ik die nog nooit had gezien. Zoals ik die nog nooit had ervaren. Door een kamerjas notabene. Door hoe mijn opa zich opstelde. Dat de Vader het heeft gebruikt om mijn ogen te openen voor wie hij is. En Jouke zei ook: het heeft me blijvend veranderd. Ik wil dat maar zeggen dat het verlies van opa minder is geworden of dat het niet ingrijpend is? Nee. Maar er komt ineens een dieptelaag onder. Dat wanneer Jezus te traag lijkt of te afwezig, hij wel absoluut aanwezig is. En zijn verborgen werk doet en zichzelf laat zien. Ik moest ook denken aan een verhaal, en misschien ken je het wel, van Horatio Spafford. Dat was een welgestelde advocaat en zakenman in Chicago. Hij was getrouwd met Anna. Samen hadden ze 4 dochters. Annie van 11 en Maggie van 9, Bessie van 5 en Tanetta van 2. En een van Horatio's beste vrienden was de beroemde evangelist Dwight Moody. En tijdens een brand in 1871 verloor deze welgestelde man het grootste gedeelte van zijn onroerende goed en zijn welvaart. En 2 jaar later besloot hij om met zijn gezin op vakantie te gaan naar Engeland. Daar was juist zijn vriend Dwight Moody bezig met een evangelisatietournee. Maar vlak voor vertrek, er was daar een zakelijke crisis waarbij Horatio zelf aanwezig moest zijn om het op te lossen. Maar hij wilde ook de vakantie niet afzeggen, dus hij stuurde zijn vrouw en zijn 4 dochters alvast vooruit naar Engeland en hij zou zelf een paar dagen later komen. Maar dan op volle reis tijdens die zee, dan gebeurt de tragedie dat viel de Havre, het stoomschip waarop zijn gezin zich bevond, in botsing, in aanvaring kwam met een stalen schip. En Anna haalde snel haar vier dochters uit de hut en bracht ze naar boven aan het dek. En daar stonden ze met z'n vijven te bidden: Heer, red ons alstublieft. Maar als u dat niet doet, maak ons dan klaar om te kunnen sterven. En het stoomschip dat zonk in 12 minuten. En het laatste wat Anna zich kon herinneren, dat de kracht van het water de 2-jarige Tenella uit haar armen sloeg. En alle 4 dochters verdronken. En Anna zelf overleefde de ramp. Een reddingsboot vond haar. En eenmaal in Engeland stuurde ze haar man Horatio een telegram. De eerste woorden waren: saved alone. Ik alleen ben gered. En Horatio die pakte zo snel mogelijk het volgende schip naar Engeland. En dat schip voer notabene over de plek van de tragedie waar hij zijn 4 dochters verloor. En het is tijdens deze reis dat hij een lied componeerde dat zelfs vandaag de dag nog miljoenen mensen wereldwijd inspireert. En misschien ken je het wel. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. For me be it Christ. Christ hence I live. Door wie en voor wie ik leef. Even in death or in life, thou wilt whisper thy peace in my soul. Dan zult u uw vrede fluisteren in mijn hart. Had Horatio deze tragedie mee willen maken om die reden? Nee. Ik denk dat hij er alles voor over had om zijn 4 dochters terug te krijgen. Maar juist in het seizoen van verlies en tragedie leerde hij de Heere Jezus kennen op een manier zoals hij nog nooit eerder had gezien. Als de vredevorst. Die zijn vrede fluisterde in de diepste diepte van zijn verdriet en van zijn verlies. En dit verhaal raakt omdat Jezus dat kan. En het raakt mij ook persoonlijk in die zin toen ik 11 jaar geleden mijn zus, mijn oudere zus, verloor. Oh, wat hebben wij gebeden. Toen ze ziek werd, wat hebben wij gebeden. Heere, grijp in. Heere, doe een wonder. Heere, richt haar weer op. Maar ze stierf. En heel veel gebeden leek onbeantwoord. Fysiek werd ze niet genezen. Maar te midden van de storm en de hectiek en het gemis en de aftakeling en alles wat daar zo intens moeilijk en verdrietig aan was, heb ik de Heer Jezus ervaren als de vredevorst. En de Vader als een liefdevolle Vader vol liefde. Die aanwezig is op de momenten dat je zelf niet meer kan lopen. Die je draagt op de momenten dat het water veel te diep is. Die je erbij sleept als je zelf niet meer kunt praten, kunt bidden, kunt volhouden. Had ik mijn zus nog willen hebben, zeker. Maar het is in dat seizoen van verlies dat er dingen in mijn leven zijn gebeurd die me gemaakt hebben tot wie ik ben en dat ik de vredevorst en de onvoorwaardelijke liefde van de Vader heb ervaren zoals ik hem niet eerder ervaren heb. En als we hier zo zitten, dan hebben wij allemaal ons eigen verhaal met verlies. Er zijn die mensen en het is recent nog gebeurd dat je iemand hebt moeten begraven. Of misschien is het langer geleden, maar je neemt het met je mee. Het is verweven met je verhaal. Misschien is er echtscheiding gebeurd in je huwelijk en het snijdt nog steeds zo diep. Misschien worstel je met het verlies van ongewenst kinderloos. Dat je afscheid hebt moeten nemen van iets wat je zo graag had willen zien gebeuren, maar waarschijnlijk gaat het niet gebeuren. Of kan het niet meer gebeuren. Of die familiegeheimen die ik even aanraakte, alles leek oké, maar er lijkt wel iets ontploft en er komen dingen boven en er is zoveel stuk. En dat jouw reactie op dat verlies is geweest, dat het wel leek alsof er ineens een rookgordijn ontstond tussen de Vader en Jezus en jou. En je weet wat woede is, of teleurgesteld, of je bent verward, of het sloeg je lam. In ieder geval, het zette alles stil en de rest denderde door, maar ergens. Heer, u was zo traag. Veel te traag. Als u toen maar op het juiste moment, mijn leven was binnengewandeld en die situatie was binnengewandeld, dan was mijn broer niet gestorven. Weet je, als je daar bent, dan komt vanmiddag vanuit dat Lazarus verhaal het naar je toe dat de Heer Jezus wil zeggen. Ik was niet te laat. Ik was erbij. En nog steeds kan ik daarin komen in dat seizoen van verlies. Om mezelf te laten zien aan jou op een manier zoals je mij nog niet eerder hebt gezien. Ik ben de opstanding en het leven. En Jezus is hier en hij kan oprichten. Oprichten als er verlies en verdriet is en het is nog zo zwaar, het is nog zo vers. Of het is zo oud dat het is versteend en het gewicht maar misschien wel veel groter is geworden door de jaren heen. Tijd heelt de wonden. Dat is niet waar. Jezus heelt wonden. En hij is hier. En ik geloof echt dat die mensen zijn vanmiddag en je hebt de aanraking nodig van Jezus. Dat hij dichtbij mag komen. Want hij zegt, ik wil mij aan jou laten zien op een manier zoals je mij nog niet eerder hebt gezien. En mijn vraag aan jou is, wil je hem daar de kans voor geven vanmiddag? Maar dat gaat niet zomaar. Het is niet ingewikkeld, maar het is wel diep in die zin. Als wij nieuwe openbaring willen ontvangen van de Heer Jezus, juist in het seizoen van verlies, dan is daar een bepaalde plek. En Maria kende die plek. Want waar moet je dan zijn? Aan de voeten van Jezus. Hij wil zichzelf laten zien, maar wil hem ook de kans geven daartoe. En de plek waar het gebeurt, de plek waar het mag opengaan, waar de Heer Jezus dichtbij kan komen om te helen en aan te raken. En te openbaren. En jou dieper mee te nemen in jouw leven met hem. Dat is aan de voeten van Jezus. Om daar te knielen. En misschien de bevroren tranen weer de vrije loop te laten. En te zeggen, hier zijn ze. En ik heb meer tranen dan woorden. Maar maak de voeten van Jezus maar nat. Vanmiddag willen wij een hele langzame kerk zijn. En daar gewoon zijn. Het zit er toch wel. Het gaat niet voorbij door er langs heen te leven. Het gaat alleen voorbij door het bij Jezus te brengen. En dan mag je weten als je daar bent, kom maar met je vraag. Heer, als u er was geweest, zeg het er maar. Je hebt je vraag. Horatio had zijn vraag. Jij hebt je vraag. Als u er was geweest, u bent zo traag. Zeg het er maar. En dan weet ik niet wat Jezus gaat doen in die zin. Dat hij precies weet wat ieder van ons nodig heeft. En tegelijk weet ik wel wat hij gaat doen. Jezus houdt ervan om die vraag gesteld te krijgen. Want er staat er 2 keer dat hij van Maria hielp. En dat is mooi voor Maria. Maar is ook mooi voor ons. Want Jezus houdt van ons. En in zijn liefde wil hij aanraken. En dichtbij komen. En zichzelf laten zien. En wat mij mooi lijkt, lieve broers en zussen, om samen naar de voeten van Jezus te gaan. En soms kan dat omdat, en soms moet dat omdat je zelf niet kunt lopen. In die zin, dat je het nodig hebt dat iemand een arm om je heen slaat en zegt, zullen we samen gaan? En tussen de diensten hadden we echt het idee van, oh, volgens mij moeten we gewoon er een gezamenlijk gebedsmoment van maken. En vaak zeggen we wel van, we gaan naar het kruis en dan kun je komen voor gebed. En het leek ons gewoon heel mooi om nu samen af te sluiten in gebed en te zeggen, we doen het gewoon hier in het huisgezin. En mag ik je gaan vragen om te gaan staan, dan gaan we ook dat gebedsmoment in. En dan geloof ik echt dat de Heer Jezus tegen sommigen hier, of misschien wel veel mensen hier vanmiddag wil zeggen. Ik wil je zo graag aanraken in jouw verdriet. Ik wil zo graag komen in jouw verlies. En dat we dan de Heer Jezus gewoon zijn werk laten doen in ons midden door zijn Heilige Geest. En als je zegt, ik wil mij vanmiddag laten aanraken door de Heer Jezus. Ik wil gaan naar zijn voeten. En ik wil daar mijn vraag en mijn verlies en mijn pijn neerleggen. Mijn eigen pijn. Of onze pijn. Dan mag je zo naar voren komen. Zo willen we dat graag doen. Kom maar naar voren. Ga hier voor maar staan. Voel je vrijmoedig. Om te komen met dat wat in jouw hart zit. En wat je aan Jezus wil geven. Zoals Maria naar Jezus ging. Ik geloof dat daar kracht in zit. En die paar meter naar voren, daar zit kracht in. Heer Jezus, ik ga nu naar u. U kent mijn vraag. U kent mijn verlies. Tijd heelt geen wonden. U heelt wonden. En dan zingen we straks het lied. U maakt alles nieuw. En dan kunnen we dat vanuit de aanbidding gaan zingen. Maar als je hier dan staat, dan voel je de gemeente in de rug. Is dat mooi? Is dat mooi? De zingende gemeente in je rug. Als je zelf even niet kan zingen, dan stuwt die gemeente jou en dan duwt die gemeente jou naar de troon. We willen elkaar toch dragen in verdriet? We willen elkaar toch dragen in verlies? Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dus kom maar naar voren als het jouw verdriet is. Als jij wil dat er over je gebeden wordt. Als de gemeente om je heen mag gaan staan. En ik wil ook echt een oproep doen aan de gemeente. Om vurig te bidden. Voor mensen die hier komen en die hier staan. En wat we dan willen doen, als we gebeden hebben, dan mag je daarna weer gaan zitten op je stoel. En wat ook mag is dat je doorloopt naar het kruis. Ik wil de bidders vragen om eerst hier te gaan staan en daarna door te lopen naar het kruis. Dan kun je ook voor persoonlijk gebed gaan. Maar dat is mijn eerste oproep. Eigenlijk twee oproepen. Kom maar. En lieve gemeente, zullen we eromheen gaan staan. En ik heb nog een andere oproep. En dat is als jij het gewicht voelt van het verlies van een ander. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Dat je weet van, hey, die persoon is niet hier in deze zaal. Is niet hier in ons midden. Maar die persoon is in jouw hart. En je bent al maanden een voorbidder voor deze persoon. En het verlies lijkt muurvast te zitten in het hart van de ander. Misschien een van je kinderen. Misschien van een van je vrienden. Of misschien wel van je man of vrouw. En als je zegt, ik sluit me aan hiervoor. En dan kom ik niet voor mezelf, maar ik kom voor iemand anders. En ik breng als het ware het verdriet als een voorbidder mee. En ik zeg, Heer Jezus, u weet voor wie ik kom. En ik wil zo graag dat u in het leven van deze persoon die ik op mijn hart draag, iets gaat doen. Iets speciaals gaat doen. Opdat daar ook openbaring komt van wie u bent. En dat u ook daar komt in het verdriet. Dus als jij komt met iemand anders op je hart, kom maar naar voren en sluit je maar aan. Ik wil een gebed uitspreken en daarna dan zingen wij gewoon profetisch over jullie uit. U maakt alles nieuw, Jezus maakt alles nieuw. En ik wil jullie vragen, houd je handen maar zo. Geef het maar, je verdriet en de gemeente om je handen gestrekt te houden. En als een gebedsmuur ook om deze mensen heen te staan. Zullen we bidden, zullen we zingen. Heer Jezus Christus. U bent de opgestane. U bent de levende Jezus. En u die daar bent in dat verhaal. U bent ook hier vanmiddag onder ons. En de tranen die u daar had voor het verdriet van Martha en Maria. Door het verlies van Lazarus. Heer, uw tranen zijn ook hier vanmiddag. Tranen van diepe bewogenheid. U bent de geraakte Jezus. Een bewogen Jezus. En zoals jullie hier staan en Jezus jullie tranen ziet. Hij zingt over jullie. Maar hij huilt ook over jullie. Hij is diep bewogen met het verlies wat in jouw leven is gebeurd. Hij heeft het gezien. Niet van ver af, maar van heel dichtbij. Want hij week geen seconde van jullie zijde. En laat het maar binnenkomen. Want dat is waarheid. Hij liet jullie niet in de steek. Hij was bezig te komen. En hij wil komen ook nu. In jullie verdriet, in jullie pijn. En ik zeg jullie op dit moment. Heilige Geest, kom en doe je werk hier. Heilige Geest, kom en raak aan. Zoals u dat alleen kunt. Spreek uw woord, Heer Jezus. En openbaar uzelf door uw geest op dit moment. Bij u zijn tranen veilig. En u doet wat u belooft. Dat is ook mijn gebed voor de mensen die hier staan met het verdriet van een ander. Heer, breek door. Heer, breek door. Kom met uw vrede. En kom met nieuwe openbaring.